Ja, vanochtend hebben we stilgestaan bij het eerste punt van ons onderwerp. Namelijk dat omgaan met tegenslag absoluut geen gepasseerd station is. Dat je als gelovige met tegenslag te maken hebt, dat je er ook onder te lijden hebt. En dat soms zelfs in het geval van gelovigen ook zo is dat die zelfs meer te lijden hebben. Nu, tweede punt is het waarom van tegenslag. En daar gaan we toch ook even goed bij stilstaan. Want op het moment dat je met tegenslag te maken krijgt, en zeker als het hele heftige zaak aangaat, en die niet altijd verklaarbaar zijn, dan kan het wel eens bij mensen opkomen van, waarom overkomt mij dit? Waarom gebeurt mij dit? En dat wordt al heel gauw afgedaan als dat je niet voldoende geloof zou hebben en niet voldoende vertrouwen zou hebben in God. Want een waargelovige die zwijgt en die vertrouwt in alles op God. Toch is er in de Bijbel wel degelijk sprake van ruimte voor de waarom-vraag. En het feit is natuurlijk soms ook wel dat je gelovigen hebt, of dat je dat zelf soms ook wel meemaakt, dat je met tegenslag te maken krijgt en dat je direct in dat geloof kan staan en dat lijden, die tegenslag kan accepteren zonder verdere vragen te stellen. Aanloop naar deze Bijbelstudie, naar dit onderwerp, heb ik een boekje van Corrie ten Boom gelezen. Zij leest dit rond de Tweede Wereldoorlog ervoor al. En is een zeer gelovige vrouw die Joden opving thuis met gevaar voor eigen leven en die uiteindelijk verlinkt is en gevangen genomen is, in een erbarmelijke omstandigheden terecht kwam, naar concentratiekampen is afgevoerd en uiteindelijk met een beetje mazzel door een administratieve fout vrij is gekomen, de dag daarnaast het hele concentratiekamp uitgeroeid. De zus is daar overigens wel overleden. En ik, toen dat boekje las, je moet in het begin een beetje aan wennen, zeker als je wat, wat lastigere lectuur gewend bent. Het is wat simpel geschreven, maar deze vrouw, zo'n in haar eenvoud, zo'n diep en rotsvast geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is natuurlijk ook mooi om te zien dat geloof kan allemaal niks uitmaken qua intelligentie of wat dan ook. En je ziet soms juist bij verstandelijk beperkten, die hebben zo'n rotsvast geloof. Dat is helemaal een ander spectrum dan weer. Dan denk je van, was het voor mij maar zo eenvoudig. Nou, bij Corrie ten Boom vond ik het zo opmerkelijk dat, zij was opgepakt en tijdens al dat ze aangehouden werd, stond ze al zo sterk in het geloof. En ze beschrijft dan ook in het boek nadat ze opgepakt is en dan komt ze in een hele smerige, koude cel onder vieze dekens terecht met compleet onzeker hoe haar toekomst is. De oude bejaarde vader met een broze gezondheid is ook opgepakt. En wat ze dan direct doet is dat ze haar steun bij de Heer Jezus zoekt en bidt of God haar, eveneens dus opgepakt en gevangen gehouden vader, of hij er thuis wil, of God hem thuis wil halen. Dat hij maar mag sterven, daar bidt ze dan voor. En op het moment dat ze dan uiteindelijk ook later te horen krijgt dat haar vader overleden is, en dan is het eigenlijk ook de boodschap, vader is al bevrijd, die heeft de bevrijding al meegemaakt. Maar niet iedereen staat er altijd zo eenvoudig in. En het is fijn als je die ervaring mag hebben. En daar mag je ook dankbaar voor zijn. Maar er mag ook gewoon ruimte voor zijn als je wel kampt met strijd om datgene wat je meemaakt. Waarom dingen gebeuren. En eerst wil ik een aantal voorbeelden geven uit de Bijbel waarin sprake van de waarom-vraag is. En dan hebben we eerst Job 3 vers 11. Job 3 vers 11. En daar zegt Job, nadat hij alles kwijtgeraakt is, het volgende: waarom ben ik niet van de baarmoeder af gestorven en heb ik de geest niet gegeven toen ik uit de buik naar buiten kwam? Hij zegt van ik had gewoon beter kunnen sterven in de buik van mijn moeder, of ik had anders gewoon beter, bij wijze van spreken, ik had gewoon beter een miskraam kunnen zijn. Dan was ik beter af geweest. En daar stelt hij dan ook de waarom vraag bij. Eigenlijk zegt hij zoveel als, waarom leef ik? Waarom besta ik nog als dit mij overkomt? Is mijn bestaan dan alleen maar ten doel om, omdat eerst mij alles gegeven is en dat alles van mij afgenomen is? Waarom besta ik nog? Hij gaat niet eens meer naar God toe, dat doet hij later wel. Hè. Dan klaagt hij God als het ware aan. En ook dat, hè, dat wordt ook vaak dan wel, ja, dat was niet goed van Job. Nou ja, God keurt het uiteindelijk niet af dat Job die waarom vraag stelt. Hij zegt zelfs dat Job goed gehandeld heeft. Wat hij wel doet is, hij gebruikt het moment van het lijden uiteindelijk wel om Job op zijn plek te zetten. Maar daar komen we zo nog wel op. Maar die waarom-vraag wordt in ieder geval hier al in het boek Job gesteld. Hè? Job, waarvan we weten, waarvan we lazen, er was een man in het land, dus zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht, hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. En aan het einde van het liedje was hij nog steeds gelovig en was hij nog geloviger dan aan het begin van het boek. En dan allemaal voor Psalm 10 vers 1. Maar de psalmist zegt, Heere, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Daar zie je dan toch ook dat die psalmist God met de Heere aanspreekt. De God van het verbond. De God in wie hij dan dus blijkbaar nog wel het vertrouwen heeft. Maar hij ervaart de nabijheid van God niet. Hij zegt ook, waarom blijft u van verre staan? Waarom grijpt u niet in? Dus eigenlijk kun je zelfs als gelovige stellen, zou je de vraag kunnen stellen, God bestaat, maar waarom grijpt hij niet in het wereldgebeuren met al het kwaad wat gebeurt? En we zien dat vaak meer als een vraag van ongelovigen, als God bestaat, waarom is er dan lijden? Maar je kunt ook zeggen, God bestaat, maar waarom is er lijden? Dat kan naast elkaar bestaan in de Bijbel. De Bijbel laat daar de ruimte voor. Ja, en het beste voorbeeld natuurlijk komen we toch alweer bij die ene gelovige, hè, met de hoofdletter G, namelijk de Heer Jezus Christus. Zelfs die stelt de waarom-vraag. En dan lezen we over in Matthäus 27, vers 46. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik vind het wel bijzonder, hè? Zeker als je het naast Psalm 10 zet. In Psalm 10 is er sprake nog van Heere, de God van het verbond. De Heere Jezus gebruikt hier de naam Eli, afgeleid van Elohim. En dat is toch een God die verder weg is. Ja, je erkent wel dat God bestaat, maar het is niet een God die met jou dan echt zo'n hechte persoonlijke relatie heeft. En dat blijkt natuurlijk ook uit de woorden die de Heere Jezus spreekt. Eli, 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 lama sabachthani, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom bent u die God die van ver weg is? Ik ben uw zoon, maar mijn relatie met u is, u bent zo ver weg, waarom staat u van verre? Eigenlijk exact hetzelfde wat in Psalm 10 staat. Ja, en dan kun je zeggen, hey, als de Heer Jezus al met zijn volkomen geloof de waarom vraag stelt, ja, dan denk je toch zeker dat wij hem ook mogen stellen. Ja, ook gezien de andere voorbeelden die we net hebben gezien vanuit Job en vanuit Psalm 10. Ja, goed, en dan gaan we nu eigenlijk de volgende stap maken naar als we het hebben over het waarom van tegenslag, in het boek Job. En het boek Job, ja, eigenlijk kun je zeggen, dat is nou echt het boek van het lijden. Daar zie je echt het ultieme lijden in terug. Iemand die alles heeft, die zo'n beetje alles ontnomen wordt op zijn leven na. En zijn vrouw houdt hij dan nog. Ja, en houdt ook zijn vrienden, maar die vrienden, die raakt hij ergens ook kwijt, want die klagen hem alleen maar aan. Die zijn er meer tot last dan tot gemak. We willen een andere keer, later nog een keer wat uitgebreider bij dat boek Job stilstaan. Ik wil er nu al wel wat dingen over zeggen. Er zijn een aantal dingen die gewoon opvallen in dat boek, wat we terugzien. En je had al eerder aangaven aan het begin van de studie, van je ziet vanuit het boek Job zo heel erg duidelijk dat het kwaad ook rechtvaardigen treft, hè? Gelovigen treft. En misschien kun je vanuit de optiek van het boek Job zelfs wel zeggen, het boek Job, dat treft juist gelovigen. En laten we gewoon een stukje lezen uit Job, van Job 1. En dan lezen we vers 6 tot 12. Job 1, vers 6 tot 12. En dan lezen we dan het volgende. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun afwachting opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. En Satan betekent zoveel als tegenstander, zo manifesteert hij zich ook in dit boek. Job 1 vers 6. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde, de Heere, en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. En met welk doel? Nou, wellicht om de mensheid aan te klagen. Daar lijkt het in ieder geval wel op. En de Heere zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Dat is wat God dus over Job zegt. Ja, hij leeft zoals God het bedoeld heeft. Hij leeft geheel en al naar Gods woord. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Ja, is, en je zou ook kunnen zeggen, is het zonder grond dat Job God vreest? Het is toch logisch dat hij u vreest? Want, lees verder in vers 10, hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Ja, weet u, zegt Satan tegen God, je hebt hem alles gegeven, ja, dan is het makkelijk om God te geloven. Omgekeerd zou hij ook kunnen zeggen van ja, soms kun je ook wel zeggen, ja, juist als je veel hebt, dan is weer een reden om God te verlaten. Hè? Dus natuurlijk. Maar goed, Satan gebruikt dat altijd maar weer in zijn eigen verhaal. Had hij op ellende getroffen, dan had Satan ook kunnen zeggen, ja, vind je het gek, u heeft hem zo ellendig gemaakt, dat hij zijn toevlucht wel tot u moet nemen. Zo heeft Satan altijd wel weer wat. Maar eigenlijk zegt hij hier van, ja, weet je, wat u heeft gedaan, hij twijfelt ook aan Gods werk. En dan zegt hij ook van, laten we eens zien of Job ook zonder grond, zonder dat er een reden voor is, u dient. Want dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij zegt, is het zonder grond dat Job God vreest? En als we die grond nou weghalen, als we nou al die gezondheid, als we nou alles bij hem weghalen, zou hij dan, vreest u dan nog steeds? Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heer zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Wat we hier in ieder geval zien is dat de aanklager, dat de Satan ook een rol heeft in het kwaad in deze wereld. Dat het kwaad heerst. Dat het ook door hem veroorzaakt wordt. Aan de andere kant zien we ook dat God het kwaad toelaat. Dat hij er de ruimte voor geeft dat er kwaad gedaan wordt. Dus dat is wat we hier zien. Satan heeft Gods toestemming nodig. Dat is ook alweer zo. Maar God staat ook toe dat het leed gebeurt. En Satan is vervolgens toch ook wel de veroorzaker van al het leed wat hier gebeurt. Dat is een van de dingen die we leren uit het boek Job. Wat leren we er nog meer van? Hè? Dan hebben we het nog steeds over dat waarom van tegenslag. We zien in het vervolg van Job, zonder dat hele boek door te nemen, dat de directe naasten gewoon soms hele slechte raadgevers blijken te zijn. En dat alleen God een antwoord kan geven. En ook al heb je goede raadgevers om je heen, als het goed is, geven die dan het antwoord van God. Alleen God kan ons een antwoord geven. Als je in het diepste lijden bent en je hebt ermee te maken, kunnen we in zekere zin getroost worden door anderen. Maar ze kunnen nooit het lijden helemaal overnemen en ze kunnen nooit, zeg maar, tot diep in ons hart doordringen. Zij kunnen ook nooit onze identiteit bepalen, onze identiteit vormen naar het leed wat we hebben te dragen. De enige die dat kan doen is God. Alleen God kan ook antwoorden. Dat zie je door het hele boek Job heen. Je krijgt een heel relaas van die vrienden van Job. En dan heeft Job zijn relaas. En uiteindelijk is het God enkel die een antwoord kan geven en die wat kan doen. Het bijzondere dan wel weer in het boek Job is dat, ja, God geen duidelijk antwoord geeft op Jobs vragen. Wat we wel zien, dat stond niet in de tekst die ik had aangegeven. Maar goed, ik had het, nadat ik het allemaal klaar had, wel gelezen, is het even aardig om naar Job 2 vers 3 te gaan. Dan komen we dat woord zonder grond ook weer tegen. Zonder reden staat er dan, maar kun je ook zeggen zonder grond. Job 2 vers 3. En dan komt Satan weer terug. Terwijl Job heel veel afgepakt is. En dan zegt de Heer het volgende. En dan komen die zonen Gods weer bij elkaar. En, waarbij de Satan de tegenstander ook is. En de Heer zegt dan tegen de Satan. Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwade. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid. Hoewel u mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. Wat je hier wel ziet is dus dat God eigenlijk zegt, er is geen grond waarom Job dit leed aangedaan wordt. Er is geen grond voor. Het gebeurt zomaar zonder reden. En ik geloof ook dat in veel opzichten dat ons ook kan overkomen. Dat ons leed ook kan treffen omdat we nou eenmaal te maken hebben met tijd en toeval. Of omdat we nou eenmaal te maken hebben met het kwaad in deze wereld. Omdat nou eenmaal soms dingen gebeuren. Dat dingen zonder grond gebeuren. En zo is het met Job ook gebeurd. Eigenlijk wordt hij gewoon zonder grond en zonder reden wordt Job aangepakt. En natuurlijk weet Job dit niet. En het is ook de vraag of God hem dat achteraf verteld hebt. Wij weten het, worden eigenlijk als het ware meegenomen. Hè, vanuit een aardse positie naar een hemelse positie. En mogen ergens een beetje iets zien van de wijze waarop God werkt en waarop God met het kwaad hier omgaat. Zonder grond. Goed. God geeft eigenlijk verder geen direct antwoord op Jobs vraag als we aan het einde van het boek komen. Wat hij wel doet, is dat hij Job enkel in de juiste verhouding tot hem zet. Hij zet Job enkel in de juiste verhouding tot hem. Kijk maar eens even mee in Job 40, ook dat mag u opzoeken. Job 40, vers 1 tot 4. Job 40. Nou, is dan eerst een relaas van Job geweest en dan geeft God daar vervolgens een antwoord op. Job roept God ter verantwoording, wat zegt God dan? Daarna antwoordde de Heere Job uit de storm en zei: om God nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Wilt u ook mijn recht vernietigen? Wilt u mij schuldig verklaren, opdat u zelf rechtvaardig bent? Hebt u een arm, zoals God? En kunt u, zoals hij, met uw stem donderen? Ja, Job wordt ter verantwoording geroepen en eigenlijk laat God zien, ik ben groter en machtiger dan jij. En dat zie je ook in het vervolg van Job 40 terug. Dus jij staat niet in de verhouding tot mij dat je mij ter verantwoording kan roepen. En het is eigenlijk zelfs de vraag, en dat vind je niet zo expliciet terug. Maar gaat het hier wel om dat een zaak van vergelding wat Job aangedaan wordt? Nee, want we zien uiteindelijk aan het begin van Job, zien we dat Job zonder grond getroffen wordt. Het gebeurt gewoon aan hem, er is geen sprake van vergelding. Dat zie je overigens wel in het verhaal van die vrienden van Job terug. Die zeggen iedere keer, ja, maar je hebt iets verkeerd gedaan, verontmoedig je tot God. En dan komt het weer goed. Terwijl God daarvoor eerder aangeeft, en natuurlijk hebben die vrienden dat niet kunnen weten. Zo van, ja, het gebeurt zonder grond. Het gaat hier niet om het feit of Job rechtvaardig is, of dat God rechtvaardig is. Daar gaat het er niet om. Het gaat er uiteindelijk wel om dat Job in een positie wordt geplaatst waarin God zegt, ik ben God en hoe ik het universum regeer en wat ik daaraan toelaat, dat is aan mij en niet aan de mens. En jij mens, jij kan dat niet begrijpen. Dus het feit, als je de vraag stelt, als God bestaat, ja, waarom is er dan zoveel leed? Ja, daarvan zegt God eigenlijk ook wel van mens, je bent te klein om te snappen hoe die zaken werken. En een mooi voorbeeld daarvan is eigenlijk ook wel van, ja, kleine kinderen begrijpen ook vaak niet de beslissingen van volwassenen. Ja, als je kinderen heeft gehad of zelf kind bent geweest, dan zou je dat zelf ook nog wel hebben ervaren. Zo van, ja, waarom mag dat nou niet? Ik zie het zelfs bij mijn puberdochters ook wel. Van, ja, weet je, ik wil gewoon niet dat je om 1 uur 's nachts alleen over straat gaat. Het wil er niet in. Ja, ik snap dan weer niet dat zij het niet snappen. Maar, hè? Maar ja, dat is een ding. Daar moet je op een gegeven moment volwassen voor zijn. Om daar de juiste inschatting van te kunnen maken. Ja, dan zou je ook nog overigens Job 41 vers 1 tot 3 bij kunnen pakken. Dat gaat dan nog over die Leviathan. Maar de Masoreten, uitleggers van de Joodse teksten. Van de Hebreeuwse Bijbel, van de Tanach. Die passen dat op God toe. Maar dan ook staat, niemand is zo onverschrokken dat hij, en dat zou je dan hier met een hoofdletter kunnen zetten, hem wakker maakt. Wie is dan degene die staande kan blijven voor mijn aangezicht? Wie kan voor God staande blijven? Wie treedt mij tegemoet, zodat ik hem zou vergelden? Want wat onder heel de hemel is, is van mij. Dus ik mag er ook mee doen wat ik wil, zegt God. Ik zal niet zwijgen over zijn ledematen, over zijn geweldige kracht en over de vrijheid van zijn gestalte. En dat gaat dan over, volgens de Masoreten, over de grootheid van God. Ik denk dat het wel heel belangrijk is wat in vers 2 staat. Wie treedt mij tegemoet, zodat ik hem zou vergelden? Wat onder de heel de hemel is, het is van mij. Niemand kan met God rechten. Niemand kan God ter verantwoording roepen. Maar dat doen we dan wel. Ja, God, als u er nou bent, waarom is er dan zoveel leed? Ja, we hebben ergens van de boom de kennis van goed en kwaad gegeven. En daarmee hebben we als het ware ook onze eigen waarheid gecreëerd. De mogelijkheid om zelf goed en kwaad te ontdekken. Het hele probleem is dat we daar als mens met ons tekortschietende menselijke brein. Dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet. Wat is nou goed en wat is nou kwaad? Ik denk dat wij soms hele andere normen van goed en kwaad hebben gevormd. Doordat wij gegeten hebben van die boom waarvan God zegt, daar had je met je tengels vanaf moeten blijven, dan dat God heeft. De normen van goed en kwaad liggen bij God wel anders. Ja, en uiteindelijk zien we dan ook, wat je daaruit leert, is dat Job accepteert Gods antwoord. Job accepteert dat God zegt, ik ben God en hoe ik het universum regeer is aan mij en niet aan jou. Punt. En Job accepteert hoe hij in verhouding tot God staat. En wat is het probleem met de mens, ook heden ten dagen? Die mens vindt zichzelf God. Die eet als het ware weer van die boom der kennis van goed en kwaad. Want die wil als God zijn en die waant zichzelf God. En die vindt ook dat hij het recht heeft om God ter verantwoording te roepen. Dat is wat die mens doet. Maar Job accepteert Gods antwoord. Tuurlijk zei hij waarom. En dat wordt ook door God toegestaan. Je mag waarom aan God vragen. Maar als je dan op een gegeven moment wel zijn antwoord aanneemt. Kijk maar eens mee, Job 42 vers 1 tot 6. Hoe Job God antwoord accepteert. En dan hebben we die hele uiteenzetting van God gehad, waarin hij laat zien hoe groot hij is en dat hij niet te bevatten valt en dat zijn werken niet te bevatten zijn, dat hij dat allemaal gemaakt heeft. En hoe reageert Job daar dan op? Toen antwoordde Job de Heer en zei, ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Eigenlijk heel kort samengevat zegt Job van, ik kan u niet begrijpen, dat erken ik. En geen plan is onmogelijk voor u, en uw plan is voor mij te groot om te snappen. Ook al had ik daar mijn vraagtekens bij. En dan zegt hij, luister u en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Eigenlijk zegt Job hier van, ja, als ik dingen moet weten, dan moet ik niet bij mezelf naar de antwoorden zoeken, maar ik moet u zoeken en ik moet bij u de antwoorden zoeken. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Dat was nog voordat hij al het leed kreeg. En dan komt het, en dan kom je eigenlijk op het punt waarvan je kan zeggen van, ja, God doet de dingen ten goede meewerken. En dan komt er een maar, volgens mij heb ik het hier al vaker gezegd, maar in de Bijbel is altijd positief. Bij ons is het altijd vaak negatief. Hè? Als er een maar komt, dan is er altijd een tegenwerping. Altijd een reden om iets niet te doen. Altijd een reden om het er niet mee eens te zijn. Job zegt, alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Toen liet u allemaal ellende in mijn leven toe. Het was verschrikkelijk. Ik ben alles kwijtgeraakt. En ik had het liefste maar gehad dat ik niet geboren was. Maar door dat alles heen kan ik nu zeggen, maar nu heeft mijn oog u gezien. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Ik heb u daadwerkelijk leren kennen. Ik heb u beter leren kennen. Ik ben gegroeid in de wetenschap over u, in mijn relatie met u. Daarom veracht ik mezelf en ik heb berouw op stof en as. He? En dat was dan, eigenlijk zegt hij van, ja, ik had u toch niet ter verantwoording moeten roepen. Het belangrijkste is, maar nu heeft mijn oog u gezien. Door al het lijden heen is dat wat Job daar uit meeneemt. Wat dat het bewerkstelligt. En uiteindelijk zie je dan ook dat Jobs lijden ertoe leidt dat zijn relatie met God sterker wordt. Beter nog, hij bidt zelfs voor zijn dwaze vrienden. Kijk maar eens mee in het vervolg vanaf vers 7 van Job 42. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifas, de Temaniet, zei: mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Die vrienden dachten dat zij van God spraken door te zeggen: Job, je bent van God vandaan gegaan en daarom heeft het jou deze ellende getroffen. Maar zoals we hebben kunnen zien is Job niet getroffen omdat hij onrechtvaardig zou zijn. Integendeel, hij was rechtvaardig, maar was dat vanwege de verzoeking van Satan, waardoor Job als het ware zonder reden getroffen is. Job werd zonder reden getroffen. En die vrienden hadden dus ongelijk. En die worden hier door God aangesproken. Neem daarom 7 jonge stieren en 7 rammen voor u, zegt God tegen de vrienden. En ga naar mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat al mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal ik aannemen. Ja, ze hadden door zo kwaad tegen Job te spreken, wat ze bedoelde op een religieuze manier, hebben ze alleen maar verkeerd gedaan. Zo kun je in je ijver soms ook de verkeerde dingen zeggen en de verkeerde dingen doen. Denk aan Paulus, die was een ijveraar van God, maar op de verkeerde manier. Want hij vervolgde de gemeentes. Toen verscheen Christus aan hem en kwam die tot inkeer. Nou, zo gebeurt dat hier ook bij die vrienden van Job. God verschijnt, spreekt tegen hen en zegt van: ja, jullie hebben verkeerd gesproken. Jullie hebben de waarheid geweld aangedaan. Job is niet vergolden naar zijn werken. Dat is helemaal niet aan de orde geweest. Job is altijd die oprechte gelovige geweest die al was. En laat hij dan maar voor u offeren. Het moet wrang zijn, hè? Stel je nou voor dat je daar bij iemand zit die getroffen is, allemaal omhaal. En je weet zeker van: nou joh, het is een eigen schuld geweest. Hij heeft zichzelf helemaal in de shit gewerkt. En je bespreekt hem daarop aan: ja, je bent helemaal fout geweest. Je hebt het echt helemaal fout gedaan. Ja, en je gaat als het ware boven zo iemand staan. Je gedraagt je alsof je een volwassen in het geloof bent. Want zo gedroeg ze zich op een geestelijk autoritaire manier. En dan komt God en die zegt van: ja, oh, jij zat ernaast. In feite staat Job op de geestelijke ladder veel hoger dan jij. En vraag maar aan Job of hij offers wil brengen. Zij worden van Job afhankelijk om tot God te kunnen komen, bij wijze van spreken. En zie je daar ook natuurlijk het beeld van Christus in terug. Een type van Christus. In plaats van dat zij dachten van: ja, Job heeft ons nodig om hem weer tot God terug te brengen. En zo zie je maar dat Job, die in die diepe ellende zit, en die vrienden die daar als gezonde wijze raadgevers omheen zitten, dat uiteindelijk die Job, ja, in zekere zin gelukkiger af is. Gelukkiger in de zin van: ja, zijn oog heeft God gezien, terwijl die vrienden van God afgedreven waren.
Dus wij mensen klagen ook aan, denk ik dan. Omdat samen ja. Ons aanklagen. Ja. Ik denk dat wij als mensen dat ook kunnen naar andere mensen.
Dat klopt.
Ja, het aanklagen. Hè?
Het aanklagen. Ja. Nou is het natuurlijk wel soms. Kijk, soms moet je ook wel een onderscheid maken tussen oorzaken en leed. Soms doe je het jezelf aan. Ja. Dat je verkeerde keuzes neemt. Maar soms is dat gebied natuurlijk, ja, grijs. Nou ja, dat weet je zelf ook vanuit de hulpverlening. Maar je moet inderdaad, ik denk dat het oordelen is sowieso al geen goed gegeven. Nee. Dat is, ik kan het denk ik wel als voorbeeld aangeven. Als ik op huisbezoek kom, en dat komt wel vaak omdat jongeren met politie in aanraking zijn geweest, begin ik niet eerst met: kom hier en hier voor, je hebt dit en dit en dit fout gedaan. En dan zie je al vaak dat mensen in de verdediging schieten, want mensen vinden dat vervelend om geweest te worden op hun gebreken. Maar dan begin ik eerst met: joh, eigenlijk gewoon met van: wie ben je, wat doe je, hoe is het op school, ben je naar school geweest, vertel eens, heb je hobby's. En aan het eind van het gesprek, nou, dan gaan we nog eens een keertje hebben over wat er mis is gegaan. En joh, nou, vertel eens, het is er gebeurd. Nou, dan kom je veel beter in gesprek. Als je gelijk begint met schuld te wijzen, dat zie je in de hulpverlening ook. Ik zie het vooral als er gezinsrelatieproblemen zijn. Ja, maar hij, ja, maar hij. Ja, dat is... En dan proberen ze in het gezin ook altijd een zondebok te vinden. Nou, in deze geschiedenis werd Job als zondebok gevonden. Maar ook in een gezin van, ja, dit kind is de oorzaak van alle problemen in het gezin. Terwijl het vaak een dynamisch patroon is van factoren en van communicatie en dan van vaak ook een verkeerd verwachtingspatroon. Ja, oordeelt niet, want met hetzelfde oordeel zult gij geoordeeld worden, hè, staat ook ergens in de Bijbel. Goed, Job moet gaan bidden voor hen, of mag, zij moeten Job vragen om te bidden. Want alleen zijn gebed zal ik aannemen, zodat ik met u niet doe naar uw dwaasheid. Ze dachten wijs te hebben gesproken, maar ze deden dom. Want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. Ze dachten wel juist over God te spreken, ze vonden dat Job onjuist had gedaan. Ze nemen het gelukkig aan, want lezen we, toen gingen Elifas de Temaniet en Bildad, de Suhiet en Zofar, de Naamatiet, heen en deden zoals de Heere tot hen gesproken had. En de Heere nam het gebed aan van Job. Zij vroegen aan Job, Job, wil je voor ons bidden? En God neemt uiteindelijk dat gebed aan. Ja, en dan zien we uiteindelijk bij Job dat het, ik denk wel bijna kunnen zeggen dat het in een volgend leven weer goed komt. Hij reist als het ware uit de dood, hè. Het is natuurlijk niet letterlijk, maar wel een geestelijk opzicht zie je dat zo. En dan lezen we in vers 10 van hoofdstuk 42. En de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe. Al zijn broers en al zijn zussen en alle die hem vroeger gekend hadden kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd. Ja, dat is een teken van samen zijn, een teken ook van verenigd worden in het, in de Bijbelse zin, in het Koninkrijk van God. En gebruikte de maaltijd met hem in zijn huis. Zij betuigde hem hun medeleven en vertroostte hem over al het onheil dat de Heere over hem gebracht had. Het aardige is heel dat je hier dan ook gewoon nog wel ziet van, ja, Job wordt weer hersteld, maar hij heeft nog wel troost nodig. Ja, dat hoor je ook nog wel eens van als mensen een kind kwijt zijn geraakt. Hè? Dat tegenwoordig zijn we gelukkig niet meer zo bot, maar vroeger gebeurt het dan wel. Nou ja, dan werd er weer een nieuw kind geboren. En nou, je hoeft toch niet meer verdrietig te zijn. Je hebt nou toch een nieuw kind, alsof het een nieuwe auto is, hè, die je inruilt. Ja, dat soort dingen. Hè? Maar die verdriet blijft van verliezen die je hebt geleden. Ook al vind je de gang wel weer in je leven. Ze gaven hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de Heere zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Nou, zo gaat dat dan door. Dat verhaal kun je dan verder aflezen. In ieder geval zou je kunt er twee punten benaderen. Je kunt zeggen van ja, je kan soms tegenslag in je leven hebben. En daar kun je overheen komen. Maar het betekent wel dat de wonden die je hebt gehad, die blijven. Worden dan littekens, maar die littekens kunnen pijnlijk zijn. Je kunt het ook zien als het latere leven. Hè? Je kunt het ook zien van als we in Gods heerlijkheid zijn gekomen. Dan zullen we meer gezegend worden dan we hier ooit op aarde gezegend hadden kunnen worden, ook al was de zondeval er niet geweest. We hebben natuurlijk voor mij de behandeling van Openbaring ook wel gezien. Zo kun je er tegenaan kijken. En zo zie je hier eigenlijk ook wel weer heel duidelijk terug, hè, wat in Romeinen 8 vers 18 staat. Nou, bijvoorbeeld Stenzel staat hier ook. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En het bizarre is wel een beetje, ik noem het maar bizar, dat hoe meer lijden je ervaart, ja, des te groter besef krijg je van de heerlijkheid. Want dat als het... Zo, kijk, de laatste bazuin.
De laatste bazuin.
Ja, mooi man. Nog niemand opgenomen, zo te zien. Hè? Nee. Weet je hoe bizar is dat hoe zwaarder het lijden wordt en hoe groter je die zwaarte van het lijden gaat ervaren, des te groter wordt natuurlijk het contrast met de hemelse heerlijkheid. Hoe zwaarder het lijden, hoe groter de heerlijkheid. Want de heerlijkheid is altijd zwaarder dan het lijden. Dus hè, als je, zeg maar bij wijze van spreken, eerst min 10 lijden ervaart, dan denk je dat de hemel plus 10 is. En ga je min 100 lijden ervaren, dan wordt de hemel ineens ook plus 100. Of zelfs meer, want het moet zwaarder zijn. Dan wordt het minimaal plus 101. Dat is eigenlijk wat dit vers zegt, want ik ben ervan over, want die balans moet altijd doorslaan. He, het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid. De heerlijkheid weegt altijd zwaarder. Dat is in ieder geval de troost die je mag hebben. En soms mag je toch ook, ondanks alle ellende die je meemaakt, wat je ook bij Job ziet, dan heeft hij die troost ook wel nodig. Mag je toch ergens ook wel tijdens het leven nog verlossing ervaren. Ik had een boek gelezen van Viktor E. Frankl, De Zin van het Bestaan. Het was een Joodse dokter, Joodse psychiater. Maar die heeft dus ook de kampen meegemaakt. En hij beschrijft daarin wat er met hem gebeurde na de bevrijding, vlak na de bevrijding. Op een dag kort na de bevrijding liep ik kilometers ver door de bloeiende weide naar de marktstad dichtbij het kamp. Leeuwerikken stegen op in de lucht en ik hoorde hun vrolijke lied. Mijlen in de omtrek was geen mens te zien. Niets dan de glooiende heuvels onder de wijde hemel en het jubelende lied van de leeuwerikken. Niets dan de vrije natuur. Ik bleef staan, keek om me heen en omhoog naar de hemel. Toen viel ik plotseling op de knieën neer. Op dat ogenblik begreep ik weinig van mezelf of van de wereld om mij heen. Een enkele zin speelde mij door het hoofd. Vanuit de diepte riep ik tot de Heer en hij heeft mijn roep beantwoord in de vrije ruimte. Ik zal die woorden nog een keer vervolgen. Ja, dat trof me toen ik het las. Vanuit de diepte riep ik tot de Heer en hij heeft mijn roep beantwoord in de vrije ruimte. Ik weet niet meer hoe lang ik daar geknield lag en hoe dikwijls ik die zin herhaalde. Maar ik weet wel dat op die dag en in dat uur mijn nieuwe leven begon. Beetje bij beetje vorderde ik, totdat ik ten slotte weer mens was geworden. Alles verloren in de concentratiekampen. En toch begint er weer een nieuw leven. Ondanks littekens, ondanks pijn, ondanks moeite. En daar heb je soms anderen voor nodig om maar door te komen. Maar in ieder geval heb je één ding, hè, en dat is het centrale punt van de Bijbelstudie. We hebben God daar als belangrijkste van nodig. God kan een keer brengen. En soms kan het zo zijn dat we vanuit de diepte God roepen. En ja, dat God die roep beantwoordt en je in de vrije ruimte wordt gesteld. Hè. Zeker die vrije ruimte van dat contrast met ja, wat je ook wel ziet over beschrijving van het concentratiekamp. Ze zeiden van ja, je zat in zo'n andere wereld. Je zag die andere wereld van vanuit de verte. Je zag de blauwe lucht. Je zag in de verte de velden. Maar je zat in de hel, als het ware. Ja. Het boek Job dus. Het boek van het lijden. Waarin we lezen dat er soms uitkomst is op aarde. Maar sowieso uiteindelijk uitkomst is na dit leven. En waarin we in ieder geval ook zien dat we de waarom-vraag wel mogen hebben. Zeker mogen hebben. Maar dat God dan toch op een andere manier antwoordt dan wij vaak verwachten. En ja, dan kom ik toch langzamerhand ook bij het punt. Hè? Ja, wat als een rode draad door deze studie heen loopt. Dat uit dat lijden iets goeds kan voortgebracht worden. Vanuit het boek Job zagen we dat Job zonder grond allerlei ellende trof. Zonder grond. En er was geen reden voor. Ja, dat de Satan uiteindelijk als het ware God verzocht. Zonder grond. Maar toch wil God uit dat lijden zonder grond iets voortbrengen. Of, hè, en dat, ja, we blijven maar herhalen. God doet voor gelovigen alles meewerken ten goede. Hij kan dat zinloze lijden, kan die op dusdanige manier in ons leven gebruiken, dat er iets goeds uit voortkomt. En dan gaan we stapje voor stapje, zeg maar, in verder. Een aantal voorbeelden hebben we daar wel van in de Bijbel. Ik denk bijvoorbeeld aan Israël in Egypte. Het land Goossen, enorm in de verdrukking. En Israël leert in die verdrukking, door de tekenen die door de handen van Mozes gedaan worden, door uiteindelijk dat smeren van het bloed op de deuren, de verlossing uit Egypte, de tocht door de woestijn, leren ze God steeds beter kennen. En ook dat zien we met vallen en opstaan gepaard gaan. Want in de woestijn, ja, op een gegeven moment krijg je die 12 verspieders. Ja, en dan moeten ze nog een tijd lang in de woestijn blijven. Ze zijn er nog niet klaar voor om het beloofde land in te mogen gaan. Maar soms moet je ook de woestijn ingeleid worden om God beter te leren kennen. De Heer Jezus ging ook niet voor niets 40 dagen de woestijn in. Israël leert God dus vanuit die gevangenschap kennen. En wordt zo van daaruit dat beloofde land ingebracht. Een ander mooi voorbeeld is het voorbeeld van Hiskia, koning Hiskia. Kijk maar eens mee, Jesaja 38. En Hiskia die werd ziek, ten dode toe. En die krijgt te horen dat hij moet sterven. Ja, en daar is hij immens verdrietig van. En dan doet hij een beroep op God. En dan wordt zijn gebed, ja, je ziet het dan toch een soort deels verhoord. Soms vind je verlichting, soms geen verlichting en soms gedeeltelijke verlichting. Maar Hiskia neemt uiteindelijk genoegen met de omstandigheden. Koning Hiskia, we lezen vanaf vers 1 van Hiskia 38. Hiskia, Jesaja 38, vers 1. In die dagen werd Hiskia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. En je zou het maar zo te horen krijgen. Omdat het ook Gods beslissing is. Daarop keerde Hiskia zijn gezicht om naar de muur en bad tot de Heere. Hij zei: Och Heere, bedenk toch dat ik in trouwen met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia huilde erg. Hij huilde een groot gehuil. Hij schreeuwde het uit. En dat is dan gewoon een gelovige. En God zegt dan tegen hem: Nee, je moet het maar lijdzaam dragen. Nee, hij huilt. En hij gaat ermee tot God. En hij toont zijn wanhoop aan God. En hij pleit voor zichzelf. Toen kwam het woord van de Heere tot Jesaja: Ga tegen Hiskia zeggen: Zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. God voegt wat toe. En bovendien, ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, want daar werden ze door belegerd, bedreigd, evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen. En dit zal voor u het teken zijn van de Heere. Even kijken, gingen we dat ook nog lezen? Nee, we gaan even een stukje verder. Dit slaan we over, we gaan nog naar vers 17. Dan zien we Hiskia zijn reactie daarop. Hij mag dus 15 jaar blijven leven. Je zou kunnen denken: Ja, maar 15 jaar, ik wil veel langer leven. Hier, doe even een zoek. Ah, please, niet meer. Weet je, zo'n dreinend kind. Ja, niet meer. Altijd. Maar hij is dankbaar daarvoor. En dan zie je wat het gevolg ervan is in vers 17. Want wat zegt Hiskia daar dan? In zijn lied, in zijn geschrift. Zie, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest. Ja, ik had te maken met bitterheid. Ik moest sterven, dat was mij bitter. Maar het is mij tot vrede geweest. Want u hebt mijn ziel liefelijk omhelst, van het graf van de ontbinding vandaan gehaald. Want u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Ja, ondanks dat hij pleit op basis van zijn eigen gerechtigheid, wist hij ook wel dat hij zondig was. Maar hij maakte van die bitterheid de weg tot vrede. Hij vond zichzelf in een betere relatie met God. Hij stond al in een goede relatie met God, maar het werd alleen maar beter. Soms kun je van die stappen maken. Dat je door een crisis gaat. En je had daarvoor al het idee dat je God goed kende. Maar dan blijkt je hem toch nog beter te leren kennen. Nou, het lijden bracht bij Hiskia iets goeds. En dat goede was natuurlijk wel die 15 jaar in de verlossing van Assyrië. Maar het gaat hier vooral om dat hij nog meer vrede met God vindt. Dat is wat je dan terugvindt. Een ander voorbeeld, daarvoor gaan we naar 1 Petrus 1. Vinden we daar in de brief van Petrus terug. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Vers 3 tot 7. En dan zegt Petrus: Geprezen zij de God van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid, tot de redding die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarom verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Eigenlijk heel kort samengevat, want ook dit is weer zo'n gedeelte waar je heel veel over zou kunnen zeggen. Zie hier dat Petrus aan de gelovigen schrijft: van jullie hebben te maken met beproeving vanwege het geloof. Maar in die beproeving blijkt je geloof alleen maar er beter van te worden. Het is alsof het gelouterd wordt in een oven met vuur. En dat dan in dat goud van je geloof het vuil verbrand wordt en je geloof alleen maar puurder en van grotere waarde wordt. En ja, dat vers 7 is heel erg mooi, hè, opdat de beproeving van uw geloof, geloof wordt op de proef gesteld, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus in dat lijden, omwille van Christus, wordt God, wordt de Heer Jezus Christus de eer gegeven. En daarnaast worden ze ook, als het ware, gelouterd. En ja, worden ze als persoon bijgeschaafd. Waar we het eerder over hadden van, ja, van lijden kun je een beter mens worden. Je wordt milder. Je kunt meer begrip voor anderen hebben. Je kunt meer de zaken relativeren. En bovenal mag je God beter leren kennen. Ja, en soms gaat het nog weer wat verder. En kun je soms ook, en dat zag je eigenlijk in deze geschiedenis toch ook al wat terug, hè, dat het lijden toch echt door iets goeds uitwerkt. We hebben nog 3 voorbeelden en dan gaan we ermee, dan is het ook mooi voor vandaag geweest. Dat gaan we toch nog even afhandelen. Het eerste voorbeeld, gaan we naar het voorbeeld van Jozef. Daarvoor gaan we eerst naar Genesis 42, vers 36. Want dat mag u opzoeken, omdat we even nog een ander gedeelte in Genesis erop naslaan. Genesis 42, vers 36. Ja, het feit is dat de broers van Jozef naar Egypte zijn gegaan om daar voedsel te halen. En Jozef is daar ondertussen onderkoning geworden. En dan lezen we daar het volgende over als ze terugkomen. In vers 36. Want Genesis 42 vers 36. Want dan openen ze hun zakken met graan. En daar worden dan de geldbuidels van hen weer in teruggevonden. En Simeon hebben ze achter moeten laten. En dan wil Jozef ook nog dat Benjamin daar naartoe komt. En ze weten niet dat Jozef Jozef is. En wat zegt Jacob dan tegen hen? Toen zei Jacob, hun vader, tegen hen: jullie beroven mij van mijn kinderen. Jozef is er niet meer. En Simeon is er niet meer. Nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen. En dan zegt hij: al deze dingen zijn tegen mij. En wij weten wel dat het goed komt. Maar dat weet Jozef nog. Dat weet Jacob nog niet. Maar dat kan je dus wel eens hebben. Alles zit me tegen. Al deze dingen zijn tegen mij. Al deze dingen zijn tegen mij. Maar dan ziet hij de achterkant van het verhaal nog niet. Want het is in dat opzicht dan wel even aardig om naar Genesis 50 te gaan. Dan gaan we omwille van de tijd niet alles lezen. U kunt dat thuis nog eens op uw gemak doen. Genesis 50. Genesis 50. Ja, en dan sterft uiteindelijk Jacob. Hè. Ze komen naar Egypte. Jozef heeft zich geopenbaard aan zijn broers. En dan gaan ze naar Egypte. En daar sterft Jacob. En dan zijn die broers bang dat Jozef hen wat zal aandoen. En dan gaan ze naar hem toe. En dan smeekt ze hem om genade. En dan zegt Jozef. En dan lezen we vanaf vers 19 van Genesis 50. Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd. Want sta ik soms op de plaats van God. Hè, als je het inderdaad je hebt over oordelen over de ander. En dan zie je waar Jacob zegt, eerst zegt van: ja, alles is tegen mij. Ik snap niet waar dit toe leidt. Waarom gebeurt mij dit? En dan zegt Jozef: jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Nou, deze is eigenlijk de oud-testamentische tekst van Romeinen 8 vers 28. Dat God alles voor gelovigen ten goede doet meewerken. Maar God heeft dat ten goede gedacht. God heeft het kwaad van die broers zelfs ten goede gedacht. Hè, voor Jozef, maar uiteindelijk voor zijn broers en voor het hele volk Israël. Om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in leven te houden. Nu dan wees niet bevreesd. Ik zelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Zo zie je in deze geschiedenis. Dat ja, soms is er geen grond dat dingen gebeuren. En soms zie je ook wel dat dingen gebeuren en dat God het dan ten goede bedenkt. En soms zie je dat pas achteraf. En dan kun je ook zeggen, maar ja, wellicht overkomen mij dingen door tijd en toeval. Wellicht gebeuren mij dingen zonder grond. Maar God geeft daar soms gewoonweg een grond aan. En dat is wat we mogen weten. Ja, en zo kom je dan weer bij Romeinen 8 vers 28. En we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Maar dan kwamen we ook bij de Heer Jezus aan, waar we, hè, als we het hebben over de Heer Jezus, wel leek of zijn leven voor niets was. Naar de mens gesproken was zijn leven mislukt. Wat lazen we niet eerder vandaag in Jesaja 53 vers 3? Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Maar als je dat dan vervolgens verder leest en je gaat naar Jesaja 53 vers 5, wat ook op het aantekeningenblad staat, dan lezen we daar, maar hij, weer die maar, hè, zie die maar bij mens negatief, bij God positief, het leven van de Heer Jezus Christus op zich genomen mislukt, maar dan staat er, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Ja, nou zo zie je dat ogenschijnlijke zinloze lijden van de Heer Jezus Christus. Je moet maar eens even bedenken hoe de discipelen zich eronder gevoeld moeten hebben toen zij de Heer Jezus aan het kruis zagen hangen. Misschien hoopten ze toen nog op een wonder, waar andere schepsels zeiden van, joh, als je de zoon van God bent, hè, kom dan van dat kruis af. Dat zij misschien nog hoopten dat er een engel uit de hemel zou komen. Ze hadden natuurlijk al wonderen gezien om de Heer Jezus van het kruis af te halen, maar toen stierf hij. En ze moeten ontgoocheld zijn geweest dat de Heer en Heiland waarin ze geloofden, dat hij gestorven was. En wat een enorme vreugde moet het zijn, hè? En dan zie je van, ja, die vreugde zal veel groter zijn geweest dan het desperate gevoel wat ze hadden toen de Heer Jezus stierf. Hè? Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die te wachten staat. Toen ze daarachter kwamen dat hij opgestaan was uit de dood. Natuurlijk waarschijnlijk eerst ongeloof. Maar dat is wat er gebeurt. Hè? God doet de dingen ten goede meewerken. En goed, we gaan de volgende keer verder met dit onderwerp. Hè? En dan gaan we verder met, we hebben nu gehad over het waarom van tegenslag. We gaan de volgende keer hebben over God ontmoeten in tegenslag. Ja, dat waarom van de tegenslag, daar gaan we gewoon als mens niet achterkomen. En misschien gaan we daar in de heerlijkheid ook nog niet eens achterkomen. Maar het feit is wel gewoon dat God er soms een grond aan wil geven. Dat God het ten goede mee wil laten werken. Dat het gebeurt dat je in de diepste ellende komt en dat je daardoor God beter mag leren kennen. Maar soms ook dat je daardoor een ander meer steun mag geven. Ik herinner me een aantal, 2-3 maanden geleden, dat ik gevraagd was van, joh, ja, we hebben toch een herdenkingsdienst voor mensen, hun kleinkind is overleden, hun dochter komt ook van wie het kind is overleden. En nou ja, ik zei, nou, jij spreekt dan, nou ja, wil je er wat over zeggen? Ik zei, ja, tuurlijk, daar hou je rekening mee. En dan zie je dat eigenlijk, wat ik heb meegemaakt, is dat voor mij in ons gezin is er ook een kindje overleden. Toevallig draag ik ook dezelfde naam. Ja, dat deed ze in die tijd zo. Hij heette Niels Sebastiaan. En ik heette ook Niels Sebastiaan. Ik zou eigenlijk eerst Niels heten, maar ja, omdat mijn ouders dat niet platweg niet door een strot kunnen krijgen, dachten ze van, nou ja, dan maken we er maar Sebastiaan van. Hè? Dat betekent letterlijk zoiets als verhevene. Nou, dat is ook heel lang geworden. Maar doordat je dat soort dingen meemaakt, ook al is dat voor mij gebeurd, ja, kun je mensen ook wel meer sterken. En doordat ik ook, hè, in 2018 die periode van depressie heb gehad en ook wel vaker lastige periodes heb gehad, kun je anderen meer begrijpen. En ja, je ziet ook niet voor niets dat je heel vaak mensen in de hulpverlening tegenkomen die ook hun eigen rugzakje bij zich dragen. Zo gaan die dingen. En zo kun je vanuit je eigen ervaring, zo kun je zien dat dingen gebeuren, dat het niet voor niks is geweest. En op het moment, hè, dat kan ik in ieder geval voor mezelf wel zeggen, dat je in zo'n depressie zit, in zo'n ellende zit, en dan zie je het allemaal niet meer zitten. Dan zie je het nut er ook niet van in. Dan heb je ook zoiets van, ja, God, waar bent u? U bent heel ver van mij. Hè? En ja, achteraf gezien, en achteraf is soms in dit leven, zoals we bij Job zien, maar soms moet je erop wachten na dit leven. Ja, dan zie je dat God daar wel vaak wat mee heeft gedaan. Nou, en ik hoop, en dat is misschien iets voor de komende tijd, om ook voor jezelf na te denken, En misschien weet u dat al, hè, heeft u al heel veel dingen of die denkt van ja, dit is me overkomen, maar God heeft toen juist zichzelf laten kennen. Nou, om daar nog eens een keer extra bij stil te staan en daar in ieder geval ja, ook de Heere voor te danken. Maar goed, de volgende keer gaan we verder, hè, en dan staan we dus stil bij de vraag van ja, hoe kunnen we God, hè, verder ontmoeten in tegenslag? Gaan we nog weer wat meer de diepte in. We willen samen danken voor nu. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vandaag weer bij elkaar mochten komen. Eens een keer ook stil mochten staan bij een heel ander onderwerp dan het Bijbelboek Openbaring, maar waarvan we zien ja, dat er toch ook alweer verwantschap is. Want ja, juist ook in tegenslag mogen we weten dat u alle dingen nieuw maakt. En dat er eens die nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt, eens die nieuwe schepping komt, waar we nu al geestelijk deel van uit mogen maken. Omdat we mogen weten dat we een nieuwe schepping zijn. Heer, en ja, ondanks de nieuwe schepping die we innerlijk zijn, hebben we nog wel te maken met het leven in een gebroken wereld. En hebben ook wij te maken met lijden, met verdriet. En we hebben vandaag geleerd en mogen zien dat gelovigen ook gewoonweg te maken hebben met tegenslag. En dat je als gelovige ook mag lijden onder tegenslag. En dat we ook met de vragen daarover bij u mogen komen. Maar dat u niet altijd antwoord geeft. En dat soms het lijden ongegrond is. Ja, dat het soms ook wel weer ja, onze eigen schuld kan zijn als we verkeerde beslissingen nemen in ons leven. Maar dat u, ja, dat we in ieder geval wel mogen weten dat u alle dingen ten goede doet meewerken voor gelovigen. Ook al zien we soms nog niet hoe de dingen ten goede meewerken. Maar eens zal er een moment komen dat we dat in ieder geval wel mogen weten, Heer. En ja, dan hebben we misschien nog niet gelijk een antwoord op de vraag. En waarschijnlijk krijgen we dat ook helemaal niet. Omdat we dat als menselijke schepsels ook niet kunnen bevatten. Dat het alleen iets is van uw wijsheid. Hoe het zit met ja, dat het kwaad er is. Een moeilijk gegeven. Ja, en tot die tijd ja, leven we hier. En mogen we in ieder geval wel weten dat u met ons meegaat. Ook ervaren we dat niet altijd. Maar uw geest woont in ons hart. En we mogen ook weten dat die geest pleit voor met onuitputtelijke verzuchtingen. We weten ook dat u ons lijden kent. En we weten ook dat uw zoon met ons meelijdt. En hij kan met ons meelijden omdat hij zelf op dezelfde wijze heeft geleden ja, als dat wij hebben gedaan. Heer, alleen hij heeft het dan gedaan zonder te zondigen. Ja, dank u wel, Hemelse Vader, voor de troost die u ons geeft in uw woord. En dat we mogen leren door tegenslag heen u steeds beter te kennen. En ja, zo mogen we ook weten dat u met ons meegaat. U wilt ook de naprediker zijn in ons hart. En alles wat we vandaag ja, moeilijk vonden of lastig te begrijpen of lastig te verteren. We mogen het bij u brengen. We mogen erover nadenken. En ja, gaandeweg steeds meer wijsheid in krijgen. Dank u wel zo voor wie u bent. Dank u wel dat u onze heiland bent, onze Heer. En ja, dat we uw kinderen mogen zijn. Amen.